schuldgevoel en schaamte, waarover net gesproken was, ook in dit leven. In relaties die ik heb gehad. En dat me angstig maakt om weer een nieuwe relatie aan te gaan. Uit angst om weer te willen bepalen, controle gedrag te vertonen. Terwijl er wel een behoefte is aan verbinding en daar worstel ik enorm mee.
Ja, oké.
Ik weet niet goed wat ik daarin te doen heb.
Is het je duidelijk waarom je die controle wilt uitoefenen? Wat zit daarachter?
Er zit angst achter.
Ja. En waar gaat die angst over? Wat gebeurt er? Wat dreigt er te gebeuren als je die controle opgeeft?
Dan dreigt er eenzaamheid, verlaten worden.
Ja, verlatingsangst dus. Word je er eens bewust van hoe verdrietig het eigenlijk is dat de verbinding die je nodig hebt en dat je die moet zoeken langs de lijn van controle? Hoe verdrietig dat is voor jou. Dat je eigenlijk in de gevende verbinding te veel moet geven. En controle is vaak een vorm van te veel geven. Om het gevoel te hebben dat je verbonden bent. Kun je dat zien dat dat pijnlijk is voor jouzelf?
Het voelt onrechtmatig.
Je spreekt over schaamte en schuld daarover. En dat gaat over wat jij de ander aandoet. Maar waar ik je aandacht naar wil toebrengen is wat het jou aandoet. Want door te veel te geven kun je eigenlijk niet ontvangen. Je onbewust sluit je de ander buiten. Want die ander wordt degene die centraal staat. Hij of zij heeft hulp nodig of sturing. En dat maakt jou eigenlijk juist eenzaam. Het is dus een onvolledige verbinding die je dan aangaat. Maar heel veel van jullie die erg empathisch zijn en makkelijk de ander aanvoelen en ook in een hulpreflex schieten, en dat gebeurt ook heel veel in partnerrelaties, voor velen van jullie geldt dat je dat patroon al hebt ontwikkeld als kind naar je ouders toe. Dat je als kind al aanvoelde waar je ouders mee zaten, wat hun pijn was en dat je onbewust dat probeerde te helen. Daar begon al het patroon van meer geven dan ontvangen. En omdat je als kind heel graag geliefd wilt zijn en geborgen en erkend, schik je je in die rol van gever. En dat geven kan ook puur bestaan uit meevoelen, empathisch zijn. Als kind kan je nog niet zoveel, maar je kunt wel meevoelen en meedragen. Maar dat is uit balans. En later in liefdesrelaties kan dat tot een vorm van verbinding leiden waarin jij te veel gaat sturen en vaak vanuit goede bedoelingen, maar je snijdt daarmee jezelf af van echt contact. Kun je contact maken met jouw innerlijk kind, het meisje in jezelf?
Mm-hmm. Ja, dat lukt wel. Mm.
En hoe voelt zij hierover? Voelt zij schuld, schaamte of?
Ik denk te voelen dat het gewoon niet zo goed weet, dat het niet goed snapt of zo, het werkt.
Kan je ook zien dat er een bepaalde boosheid in haar zit? Uiteindelijk leidt te veel geven innerlijk tot boosheid, omdat er dat innerlijk kind registreert dat er een disbalans is tussen geven en ontvangen. Kun je dat ervaren?
Ja, ik voel nu wel een verkramping.
Kan jouw innerlijk kind dansen en spelen?
Jawel, maar nog niet voluit. Ja, niet helemaal. Niet alert, dus een alertheid. Ja.
Probeer haar vaker bij je te nemen. Je vraagt naar hoe je schuld en schaamte los kunt laten, omdat je wel graag in verbinding wilt staan in een relatie. En de sleutel is dat dat innerlijk kind met haar behoeftes er mag zijn. Dat jij niet voor de ander hoeft te zorgen, maar dat jij echt jezelf mag zijn. Met alles wat erop en eraan zit. Alle emoties. Ook de grillige. De ups en downs. Een echte verbinding met een ander mens houdt in dat je van elkaar ook de donkere kanten tolereert. En dat je elkaar steunt, maar niet beter wilt maken. In beter maken, daar zit ook weer die oude impuls die in lichtwerkers vaak sterk aanwezig is en die dus teruggaat op het oude Egypte, op Atlantis. Het idee van bewustzijnswerk. En in deze tijd gaat het erom bewustzijnswerk helemaal vrij te maken van te veel geven, te veel doen. En het echt vrij en licht te houden. Is dat duidelijk?
Ja, ik voel dat ook met betrekking tot mijn werk.
Ja.
Ja.
Oké.
Okay, ja. Dat contact maken met, of nou ja, vooral ruimte geven aan mijn eigen behoeftes. En dat zo zien, dat is echt nieuw. Niet per se alleen vandaag, maar
ja,
relatief nieuw.
Ja, ja, ja.
Om het zo te bezien.
Ja.
Ja, zeker in een relatie. Ja.
Oké, okay, ja.
Dus dat is nog wel.
Ja.
Ja, maar ik voel wel dat het waar is.
Oké, okay, ja, ja. Oké. Okay. Iemand anders? Ja.
Ik was gisteren met mijn heer aan het praten en ik heb dat al regelmatig ervaren, dat als ik bijvoorbeeld over mijn vader of mijn grootmoeder praat, dat die gestorven zijn, dat dat verdriet onmiddellijk heel naar boven komt, alhoewel het al heel lang geleden is dat die gestorven zijn. En het lijkt wel alsof, ja, er waren zielsgenoten van mij die zagen mij, zoals ik echt ben.
Hmm.
En dat dat maar niet hield. Dat daar al processen gedaan geraakt. Dat die bijna altijd is, dat verdriet van het verlies.
En wie?
Ja, bijvoorbeeld mijn grootmoeder en mijn vader.
Hmm. Dat zijn voor jou degenen die een soort die jou zagen.
Ja, en onvoorwaardelijk graag zagen. En het lijkt alsof toen zij stierven al een stukje van mij ook gestorven is.
Mm. Oké. Okay. Mm. Er zit eenzaamheid in jou die te maken heeft met niet herkend worden in je wezen, in je kracht, in je ziel. En ten diepste wil je jezelf herkennen. Als je dat niet of nog niet aandurft, dan kan de relatie met een ander, in jouw gevoel, in jouw geval met je naaste familie, in je geboortefamilie, zo'n contact kan je dan enorm optillen, omdat je je eindelijk gezien voelt. Er is een gelijkgestemdheid. En dat is ook vaak de betekenis van bepaalde bijzondere relaties in je leven, ontmoetingen, dat die jou een flits van herkenning geven. Alsof je je herinnert, opeens herinnert wie je bent. En omdat jullie vaak een referentiekader ontbreekt, als je kijkt naar de gewone opvoeding, onderwijs, maatschappelijke ideeën, dan ontbreekt er steeds een soort herkenning. Je kunt je ten diepste niet vinden in dat bewustzijn. En dus zijn ontmoetingen met gelijkgestemden heel bijzonder. Maar de bedoeling van die ontmoetingen is dat je dat bewustzijn van wie je echt bent in jezelf gaat laten ontwaken. En dat je het op laat bloeien vanuit je eigen kracht. Als je dat niet doet, word je afhankelijk van dat contact, die ontmoeting. En als iemand dan weggaat uit je leven, overlijdt of om een andere reden, jullie om een andere reden niet samen kunnen zijn, dan creëert dat een grote wond. En je spreekt ook over een verdriet wat maar niet over lijkt te gaan. Maar dat verdriet gaat over jou en dat je moeite hebt jezelf echt te zien en te erkennen. En zie diegene waarvan je zoveel hield, die overigens nog steeds met jou verbonden zijn. Want de ziel kent geen beperkingen in tijd. En de dood betekent vrij weinig voor de ziel. Dus ze zijn er nog steeds. Maar ten diepste gaat het om jou. En dat jij durft te zeggen, dit ben ik. ik ben anders, ik voel dingen op een bepaalde manier en ik ben daar blij mee. Het geeft jezelf lucht en ruimte als je jezelf toestaat te zijn die je bent. En als je dus weer dat verdriet voelt, hang het niet te veel op aan die dierbaren die zijn overleden, maar zie het meer als een verdriet wat in jou leeft, omdat je jezelf niet helemaal omarmt nog. En je bent daar wel heel sterk mee bezig. Er zit schaamte en angst. Maar steeds dieper in jou zit er de impuls om uit te breken. Om uit die gevangenis van angst en schaamte te komen. Is dat duidelijk? Kon je daar net ook die innerlijke vrouw voelen?
Ik had eerst een deel van mijn moeder.
Ja.
En een beeld van een vrije vrouw in een veld met zon en licht.
Oh, dat is mooi, ja.
Eerst was het nodig om die mildheid en die zachtheid en die rust te vinden om daarna de pijn te ervaren.
Ja. Ik denk dat het heel... Dat is een heel mooi en zacht beeld. Dat het heel fijn is om dat om te voelen, dit ben ik. En het wordt dan, vaak ga je dat dan ook meer uitstralen naar buiten toe en trek je, eigenlijk juist als je meer jezelf wordt en innerlijk minder eenzaam wordt, dan ga je ook gelijkgestemden aantrekken. Dus je hebt het dan eigenlijk minder hard nodig, maar dan gebeurt het juist. Omdat je jezelf niet meer verbergt. En dus mensen die op eenzelfde, ja, die in eenzelfde trilling zitten, die zien jou, herkennen jou dan makkelijker.
Ja, dat ervaar ik wel heel sterk, bijvoorbeeld ook hier. Ja, ik ben er al een stukje gelukkig, dat is ook zo.
Ja.
Iets, maar ja.
Ja. Ja, wij dragen allemaal pittige lasten mee, met ons mee. Het is ook, het collectief bewustzijn drukt gewoon op een ieder. En ik heb zelf bijvoorbeeld een heel sterke drang, ik ben heel veel alleen en heel veel in de natuur. En terwijl ik juist heel veel van verbinding houd. Maar ik moet die verbinding eerst in mezelf herstellen, voordat ik dan in de wereld kan zijn. Dus het is... Dus juist in het alleen zijn, kan juist eenzaamheid voor mij totaal verdwijnen. Omdat ik dan die verbinding voel met iets groters en dan word ik ook heel vrolijk en blij van. En vaak in de beweging naar de wereld in, dan opeens dan denk je van, oh ja, nee, niet iedereen staat er zo in of is daarmee zo mee bezig. En dan ontstaan er eerder fricties eigenlijk dan... Maar ja, goed, verbinding is natuurlijk met andere mensen iets wat iedereen wel nodig heeft. Maar wat ik in het antwoord van Yeshua proefde, het is toch van dat de diepste verbinding is allereerst met jouw eigen licht. Oké. Oké, ik ga nog één vraag doen. Ja, jij was ja, net al, ja. Okay.
Het stuk over de priesteres in Egypte. En ik vond het ontzettend mooi dat het grote betrokken werd, dat eigenlijk in mijn leven voelde als heel ruimig. En maar vooral wat blijft hangen is, ik ben altijd toch bang om fout te doen. Daar zit een soort van blokkade in de levensenergie. Maar er kwam bij iets met offers naar boven. Als priesteres, ik weet niet of deze gentenaren ook offers gebruikten. En dat daarin zich heel erg schuldig heeft gevoeld, dat offer brengen voor iets groters.
Ja. En je zegt de angst om het fout te doen, dat het fout te doen, bedoel je daarmee
om een ander iets aan te doen?
Ja. Oké. Okay, kun je dat leven als priesteres, kun je dat nu bij jou voelen? De vrouw die je toen was. Kun je haar zien?
Ik voel de statigheid op een bepaalde manier.
Ja.
En de heiligheid in mij. Maar ik voel ook die trek van de wereld wat je daar bedoelde.
Oké, en wat was haar intentie? Wat was haar motivatie?
Ja, ze had een goede intentie, een hele liefdevolle intentie.
En ga nu eens naar die situatie toe waarin er een offer werd gebracht en wat in jou heel dubbele gevoelens opwekte.
Ja, het werd een offer voor een kind.
En waar, als dat kind wordt geofferd, waar ben jij dan? Waar sta jij dan?
Het is op het altaar.
En wat is jouw rol?
Ik denk het doen.
Ga eens naar dat moment toe dat je dat zag gebeuren. En voel je hart. En maak eens contact met dat kindje wat toen stierf. Lukt dat? Een rol is.
Dat het kindje ook. Ik voel de verbinding met het levende deel van het kindje.
Ja. En kun je licht sturen naar dat kind? En vraag ze aan dat kind. Vergeef jij mij? Ja, het kind helpt jou jezelf te vergeven. Jij was niet echt de dader, maar je was deel van een systeem waarbinnen dit soort dingen plaatsvond. En dat bezwaarde jou enorm, maar je kon er tegelijk niet uit.
rustiger. Het wordt rustiger in je.
Ja. En besef dat jij nooit meer deel hoeft te zijn van een structuur of een systeem of een organisatie. Als het gaat om jouw licht uitstralen, om jouw spiritualiteit. Een van de redenen waarom lichtwerkers zo rebels zijn, zo moeilijk passen in organisaties en structuren, is dat ze hebben meegemaakt dat ze hun krachten, hun oprechtheid moesten inleveren, dat ze compromissen moesten sluiten die eigenlijk niet verteerbaar waren. Jullie zijn allemaal anti-autoritair. En daarom zijn jullie ook... daarom ben je ook een buitenstaander in de goede zin van het woord. Maar hou er dan, wees dan ook een buitenstaander. Dat komt met zowel voor- als nadelen. Je hebt het nodig een buitenstaander te zijn, om geen compromissen te hoeven sluiten. Maar het betekent ook dat je maar met één been in de wereld kunt staan. Dus dat jouw manier van dingen veranderen heel subtiel is en vaak niet via de gevestigde orde loopt. En jij bent nu vrij van schuld. Je hart is zuiver. En voel wat er vanuit die zuiverheid wil gaan stromen in vrijheid en blijheid. Lukt dat? Ja. Oké. Okay. Ja, ik zal daarmee nu de vragen afsluiten. Ik ga na de pauze door met...